En daarna lezen we Johannes 3 vanaf vers 16 tot en met 21.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
De prediking van vanmorgen, gemeente, is ook de laatste prediking vanuit Johannes 3 voorlopig, gaat over de woorden van vers 18, namelijk geloven in de naam van de enige geboren zonen Gods. Dus Johannes 3 vers 18, voor onze gasten, de achterliggende tijd hebben we stilgestaan bij het gesprek dat de Heer Jezus voert met Nicodemus, dat wordt verslagen in Johannes 3. En vanmorgen dan de laatste preek vanuit vers 18. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Geloven in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat is het thema voor de prediking. Geloven in de naam van de enige geboren zoon van God. Twee lijnen, dat mag en dat moet. Dat mag, geloof in de naam van de enige geboren zoon van God. En dat moet. Vanmorgen klonk die uitdrukking ook, gemeente, bij de doop van Anne de Ruiter. Ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dat is meer dan dat alleen maar de Heere vertelt hoe hij heet. Dus die uitdrukking klinkt. In de naam van. Die betekenis heeft het wel in onze cultuur en in onze samenleving gekregen. Als we kennis maken met iemand, is een van de eerste dingen die we heel graag willen weten hoe de ander heet. Soms vragen we daar heel gericht naar. Hoe heet u of hoe heet jij eigenlijk? Het kan ook zijn dat die kennismaking gepland stond. En het eerste wat we dan doen als we de ander voor het eerst ontmoeten is hem of haar een hand geven en dan stellen we onszelf voor. Dat maakt het gesprek gemakkelijker. En in het bekendmaken van je naam geef je ook aan dat je open staat voor contact. Dat je ook graag het gesprek en de ontmoeting aan wilt gaan. En dus niemand die tijdens zo'n eerste kennismaking zou vragen, wat betekent jouw naam? Of het moet een hele bijzondere, uitzonderlijke naam zijn. Waardoor mensen even misschien stilvallen en dan vragen, eet jij zo? Maar wat is dat voor een bijzondere naam? Hoe kom je eraan? En dan kan het zomaar zijn dat daarachter ook een verhaal schuilgaat. Dat we dat moeten uitleggen. U bent vernoemd naar iemand. Of uw ouders hebben een bijzondere betekenis gezien in die naam en dat aan u meegegeven. Maar voor de rest zegt het u eigenlijk niets. En het zegt ook niets over wie u bent. Maar in de Bijbel, en zeker als het gaat over God zelf, gemeente, ligt dat zo heel anders. Trouwens, ook met mensen. Ik denk alleen maar om het heel eenvoudig te houden vanmorgen aan de geschiedenis van Jacob, die aartsvader, die naam heeft meegekregen van zijn ouders, Jacob. In de loop van zijn leven krijgt die naam toch wel een negatieve klank, Jacob. Niet alleen aan als een herinnering aan de manier waarop Jacob geboren werd als tweeling, broertje van Esau, hield hij de hiel van zijn broer vast tijdens de geboorte. Maar langzaam maar zeker krijgt het ook iets Van zoals wij dat zeggen in onze tijd, als een soort hielendikker. Iemand die het achter de elleboog heeft. Die je niet kunt vertrouwen op zijn woord en op zijn ogen, maar bij wie je altijd even achterom moet kijken. Jacob. En daar heeft hij het trouwens ook zelf naar gemaakt. Dat mensen dat gevoel krijgen als die naam klinkt. Maar we weten allemaal, gemeente, hoe Jacob op enig moment God heeft ontmoet, midden in de nacht bij die beek Jabok. En dat de Heere met hem ging worstelen en strijd op leven en dood. En op die manier duidelijk maakte dat hij, Jacob, met alles wat er gebeurd is, niet op dezelfde manier het beloofde land in kon gaan, als dat hij het beloofde land moest verlaten. Daar lag schuld tussen hem en tussen God. En God maakt duidelijk in die worsteling dat Jacob al zijn rechten heeft verspeeld. Verspeeld op het land, verspeeld op de belofte en ook verspeeld op de erfenis van het koninkrijk der hemelen. God slaat hem met zijn hand en draagt hem met zijn hand. Zodat Jacob door de Heer in staat wordt gesteld om het van God te winnen, terwijl hij zelf alles moet verliezen. Met het aanbreken van die nieuwe dag geeft God aan Jacob een nieuwe naam, Israël. Vorstelijk gestreden met God. Een naam die niet alleen herinnert aan de gebeurtenis toen, als Jacob 10 jaar later zichzelf bekend moet maken aan de nieuwe mensen die hij dan ontmoet en hij zegt Israël. Dan roept dat niet alleen in zijn herinnering op wat er 10 jaar geleden plaatsvond in die bewuste nacht. Maar maakt die naam ook duidelijk wie hij nu is. Van Jacob veranderd in Israël. In de weg van verlies gewonnen van God. En terwijl Jacob in die nacht alles moest inleveren, ontving hij uit genade alles van de kant van de Heer. Zo is hij op dat moment. En zo wandelt hij ook rond in het beloofde land Kanaan. Niet als Jacob, maar als Israël. God heeft aan hem alles gegeven. Hij heet zo en hij is zo. Nu, dat klinkt ook door in het gesprek wat de Heere Jezus met Nicodemus voert. Nicodemus kwam bij de zaligmaker met de mededeling dat hij weet wie Jezus is, die eerste versen van hoofdstuk 3. Maar gaandeweg het gesprek wordt langzaam maar zeker ook duidelijk voor Nicodemus dat hij zich vergist heeft in deze man. Hij kent hem eigenlijk helemaal niet. Hij ging af op wat hij zag, wat hij hoorde en wat de mensen om hem heen van Jezus uit Nazareth vonden. Maar nu hij persoonlijk in gesprek raakt met deze man, ontmoet hij een heel ander iemand. Nicodemus tast op enig moment in het duister. Op zoek naar houvast en grip, omdat alles in dat gesprek van tafel wordt geveegd door deze man. En hij uiteindelijk alleen maar met domheid en vragen achterblijft. Zodat van de andere kant van de tafel Jezus op enig moment tegen Nicodemus zegt, bent u nou een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Nicodemus weet niet wie Jezus is. Maar hij komt er wel achter dat Jezus weet wie Nicodemus is. En als het gesprek zo verder gaat, gemeente, dan verschuift de aandacht van Nicodemus, omdat de Heere Jezus het voortouw heeft genomen in het gesprek, naar God zelf. En naar de manier hoe Nicodemus de Heere moet leren kennen in de weg van wedergeboorte. Jezus legt uit wat wedergeboorte is. En wie wederbaart, dat doet God Nicodemus, dat zagen we vorige week zondag. En dat doet God omdat hij dat wil. Omdat hij God is en God is liefde. En daarom wil God mensen als Nicodemus en die Samaritaanse vrouw in het volgende hoofdstuk opzoeken. Hun leven reinigen in het bloed van de zaligmaker. En aan het einde van dit gesprek komt de zaligmaker terug bij Nicodemus. Met de eis van geloof. Een eis die hij stelt. Christus zelf stelt die eis. Laten we nog maar even lezen, gemeente. Vers 18. die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Al eerder viel dat woordje geloof trouwens in vers 15, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de insteek waarmee de Heere Jezus het woord geloof ook inbrengt in het gesprek dat hij voert met Nicodemus. Niet om Nicodemus voor het blok te zetten en hem er buiten te plaatsen, maar om duidelijk te maken dat God in de weg van het geloof hem wil behouden van het eeuwige verderf. Ik probeer me te verplaatsen in Nicodemus, gemeente. Als je nou jarenlang ervan overtuigd bent dat je naar de hemel gaat. En dat was Nicodemus. En dat je jezelf uitgeeft voor iemand die God kent. Hij was schriftgeleerde. Man waarvan de mensen verwachten dat hij God kent. Vanuit de Bijbel ook kan vertellen wie God is. En in het gesprek met deze man hoor je opeens dat je moet geloven. Anders ga je verloren. Met andere woorden, Nicodemus, als dit in jouw leven niet gebeurt, ga jij verloren. Dat moet een mokerslag zijn geweest, gemeente. Ook al verliep dat gesprek heel rustig in dat nachtelijke uur. Maar Nicodemus ging wel met die boodschap naar huis. En dat werpt meteen licht op de betekenis van onze uitdrukking van morgen. De naam van God. In die naam gaat schuil iemand die met gezag en met volmacht spreekt. Hij alleen kan dit zeggen. Hij alleen. Omdat hij Nicodemus kent en omdat hij Nicodemus niet over heeft voor het verderf. Geloven in de naam van de enige geboren zoon, Nicodemus, dat betekent allereerst erkennen dat het waar is wat de Zoon van God tegen je zegt. Je moet wederom geboren worden en in mij gaan geloven. Daar hebben we meteen een grondlijn gemeten in het leren kennen van de zaligmaker. En ik wil die lijn heel eenvoudig even uitrollen naar u en naar mijzelf. De dragende grond onder het kennen van de zaligmaker is dat we hem erkennen in zijn gezag. En ons onvoorwaardelijk overgeven aan hem. Ook al doen de woorden die hij uitspreekt over u en mijn leven pijn, verbreken ze ons hart, verbrijzelen ze ons gemoed en roepen ze in ons hart ook een diep besef van zondekennis, verslagenheid, een schuldbesef op. Maar hij zegt het en hij mag het ook zeggen. Het geeft dat ik in de omgang met de Heere Jezus Christus ook al het verzet laat varen. Wie Christus gelooft, heeft ook zijn oordeel over mijn leven aanvaard. Als je niet jezelf gewonnen geeft aan mij, ga jij verloren. Mag ik gewoon eens heel eenvoudig die vraag stellen, gemeente? Gelooft u dat u verloren gaat als u Christus niet leert kennen? Zal ik het antwoord voor u geven? Daar geloven we helemaal niks van. En ik schaar mezelf vanmorgen dan naast uw gemeente. En als het goed is, doen dat degenen onder ons die de Heere kennen ook. Voordat God in ons leven kwam, geloofden wij dat toen ook? Nee. We waren toch ook volop bezig met alles wat deze wereld te bieden heeft? Probeerden we op onze manier wel wat aan God en godsdienst te doen? Maar geloofden we echt dat wanneer we de laatste adem zo meteen uitblazen, we onze ogen openslaan in de hel? Ik geloofde dat toen niet. En u op dit moment niet. Als u de Heer Jezus persoonlijk niet kent. Ziet u dat het ons ook niet alleen aangezegd moet worden. Maar dat in die naam van de zaligmaker ook de kracht schuil gaat waardoor we ervoor gaan buigen. Dat als hij spreekt, hij ook krachtdadig spreekt. Onwederstandelijk. En onze waanbeelden, onze dromen, onze idealen wegvaagt om onze ogen te openen voor de werkelijkheid. Met wat verhouding doet de Heer Jezus dat nu eigenlijk? Om zo Nicodemus aan te spreken vanmorgen u en mij. Wel, dat doet de gemeente, laten we nog maar eens even kijken naar de tekst. Dat doet hij met één houding, vers 18. Die in hem gelooft, in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geborene Zoon van God. Let u even op de volgorde. Het eerste en het belangrijkste staat voorop. Die in hem gelooft. Het is alsof de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt, Nicodemus, dit is de intentie. Dit is het doel waarom ik je in deze nacht opgewacht heb en met je in gesprek raak. Omdat God de wereld lief heeft gehad, ook de wereld van jouw leven. En niet wil dat je verloren gaat. Wat Nicodemus niet zag, gemeente, zagen wij vanmorgen wel in de bediening van de Heilige Doop. En ik wil die woorden nog even in één keer rustig lezen. Het ontroerde me ook vanmorgen om dat niet alleen te horen, maar ook te mogen zien. Staat in het doopsformulier, als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende. Alzo, dus op zo'n manier, dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. De Heere liet dat vanmorgen zichtbaar verkondigen in het midden van de gemeente. Om te onderstrepen wat het is geloven in de naam van de enige geborene Zoon van God. Dat is geen neutrale boodschap, gemeente. Dat is niet een soort mededeling en dan kunt u weer naar huis gaan. Maar in de bediening van de heilige doop kwam God zichtbaar voor u en voor mij staan. En hij zegt het vanmorgen ook met grote nadruk, zoals je vanmorgen dat water zag gaan langs het hoofd en langs de hand van Anna de Ruiter en van zijn vader. Zo waarachtig wil ik jouw zonden vergeven. En je leven voor mijn aangezicht rechtvaardig verklaren. Zo waarachtig als dat je het zag. Geloven wij hem, gemeente, die ons behoud zoekt. De Heere staat dat toe. Om dit woord te geloven. God staat dat toe. Hij staat er toe om te buigen voor hem. Hij staat er toe om ons hart uit te storten voor hem. Hij staat er toe om te bidden om genade. En voordat we dat doen, staat God al klaar om ons gebed te verhoren. Onze zonden te vergeven. En heeft hij alles al beschikbaar gesteld de gerechtigheid van Jezus Christus, om ons rechtvaardig te verklaren voor hem. Het mag van God, gemeente, in zijn Zoon geloven. Het mag van hem. Wat is een aangrijpende boodschap, gemeente? Dat God die in zijn recht staat om ons weg te varen. En die het gelijk aan zijn kant heeft wanneer hij ons verloren laat gaan. Het toestaat om onze lege handen te leggen op het hart van Jezus Christus. En hem aan te spreken op de gave van zijn eeuwige liefde. God staat dat toe. Voordat we de stap maken naar het tweede punt, gemeente, wil ik 3 hele eenvoudige lijnen trekken. In de eerste plaats een hele eenvoudige lijn als het gaat om de vraag, wat is nou wedergeboorte en geloof? Een vraag waar velen onder ons vaak ook mee worstelen. Hoe moeten we dat nou zien? Is het nu zo dat in de wedergeboorte God alles doet en dat het in het geloven aankomt op mij? Zo wordt het wel eens gebracht en het sluit trouwens ook aan bij ons hart. God moet ons wederbaren, maar als het aankomt op het geloof, dan valt de keuze aan onze kant en nemen wij dat besluit of we wel of niet gaan geloven. Wat opvalt in deze geschiedenis, gemeente, is dat de Heer Jezus deze 2 dingen in elkaars verlengde legt. Zowel de wedergeboorte als ook het geloof is een werk van God alleen. Wij gaan willen wat God wil. Dat noemt de Bijbel geloof. Wij gaan willen wat God wil. En om te willen wat God wil, verbreekt hij onze wil. Buigt hij om en richt hij op het woord. Dat betekent dat wedergeboorte en geloof in Johannes 3, maar ook in heel de Bijbel, 2 kanten van dezelfde medaille zijn. Beide kanten is het werk van de drie-enige God. En dat benadrukt de schrift op verschillende manieren, door bijvoorbeeld te zeggen dat het geloof een gave van God is. Niet uit u, zegt Paulus. Het komt van God. De Heer Jezus gebruikt ook allerlei beelden om dat uit te leggen. Ik denk even, om maar dicht bij dat evangelie van Johannes te blijven, aan de gelijkenis van de wijnstok met de landman. En hij zegt op enig moment, zonder mij kunt gij niets doen, zelfs geen zucht geloof. Dat is geen lijdelijke boodschap, gemeente. Dat is een boodschap waarin God zichzelf verheerlijkt. En wij moeten het toch alleen maar van Gods kant hebben. Maar het mag. God staat het toe. En God wil het geven. Het tweede wat opvalt is dat de Heer Jezus die niet alleen twicht bij elkaar houdt, wedergeboorte en geloof. Maar dat zowel de wedergeboorte als ook het geloof zich concentreren op Christus. Op het moment dat u en ik wederom geboren worden, op dat moment stort de Heilige Geest het geloof in ons hart. En zien we, al is het maar van afstand, verder of dichterbij, dat is aan de Heere, Christus in zijn blanke gerechtigheid en omhelzen we hem en hebben we alles in hem. Al missen we er misschien de troost van dat alles, maar God rekent ons hem en met hem alles toe. Het is dus ook alles of niets. Het is of in Christus of buiten Christus. Onze belijdenisgeschriften, gemeente, spreken daar ook op een hele mooie, ontroerende manier over. Mij ontbreekt de tijd van morgen, maar u heeft wel de tijd vandaag. Lees u maar eens even rustig hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels, paragraaf 11 tot en met 14. Maar ik denk ook aan de artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bre, waarin hij dat zo sterk benadrukt. Uit de wedergeboorte ontspruit het geloof. En het geloof gelooft God in Christus. En het heeft in hem alles. De laatste lijn bij dit eerste punt. Geloven is ten diepste geloven wie God is. Vanwege zijn werk, vanwege zijn woord, vanwege de sacrament. Het zijn allemaal vingerwijzingen naar God zelf. En zegt het Johannes zelf niet, dat hij die in God gelooft, moet geloven dat hij is. Beloner van degenen die hem zoeken. Waarmaker van zijn woord en dat het ongeloof God voor een leugenaar houdt. Dat is iets anders gemeente dan dat we tegen elkaar zouden zeggen, je hebt gelogen. Hè? Dat hebben we allemaal denk ik wel eens een keer gehoord. Toen iemand dat tegen ons zei, als je betrapt werd op een leugen. Dan zegt iemand tegen je, je liegt. Je hebt het gelogen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, zeker als het waar is. Maar wat als de mensen tegen elkaar over u en mij zeggen, hij is een leugenaar. Dan word je nooit meer geloofd. Spreek je voor de rest van je leven alleen maar de waarheid. Maar als mensen dat beeld van jou hebben en zo steeds naar je kijken en luisteren, dan doe je het nooit meer goed. Het geloof zegt niet dat God een keertje liegt. Het ongeloof zegt niet dat God een keertje liegt. Het ongeloof houdt God voor een leugenaar. En het geloof geeft zich onvoorwaardelijk over aan God. En houdt God voor betrouwbaar. Hij is zoals hij spreekt. En zoals hij werkt. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. En dat punt is kort. En ook een aanzet voor de prediking van vanavond. Ik kijk even met u naar de tekst. Er staat in onze tekst, vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dan legt de Heer Jezus uit wat er gebeurt als we niet geloven. Vers 19. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Wat opvalt gemeente in het gesprek is dat de Heer Jezus aan het slot eigenlijk terugkomt bij het begin. We zagen dat in het holst van de nacht Nicodemus aanklopte bij de zaligmaker. Stelt u zich dat maar gewoon heel concreet voor. Nacht in Jeruzalem, donkere straten, stil. En in de duister van de nacht loopt Nicodemus naar dat bewuste adres waarvan hij weet, daar woont Jezus of verblijft Jezus uit Nazareth. Hij klopt daaraan, de deur gaat open, er valt licht op straat, de deur gaat dicht, het blijft donker buiten. En Nicodemus komt vanuit het duister in het licht en gaat het gesprek aan met de Heer Jezus Christus. In de tijd van de Heer Jezus, kinderen, was er geen lantaarnpalen in Jeruzalem, stond er niet op de hoek van een straat een kachel te branden of een olielamp. Donker was het, echt donker. Hij komt uit het duister in een verlichte woning en merkt daarin op dat de Heer Jezus op hem stond te wachten. Het gesprek wordt gevoerd, de Heer Jezus getuigt van God en van hemzelf als het licht dat in de wereld komen zal om de duisternis te verdrijven. De Heer Jezus houdt Nicodemus voor. Nicodemus, geloof alleen in de naam van de enige geborene Zoon van God en je bent behouden. En wat als ik dat niet doe, dan ga je verloren. Wat betekent dat voor Nicodemus, gemeente, dat hij verloren gaat? Mag ik even gewoon wat dingen noemen uit zijn leven? Dat betekent dat Nicodemus verloren gaat als een kind van het verbond. Hij was besneden. Zoals de na-Nicodemus. Tot op de dag van vandaag. Mensen met het teken en zegel van het genadeverbond verloren gaan als ze Christus persoonlijk niet leren kennen. Wat zou dat voor u betekenen als u in de hel uw ogen openslaat en je voelt het doopwater branden op je voorhoofd? Zouden we dan ook niet bij uw besef oproepen? Had ik maar. Als Nicodemus verloren zou gaan, gemeente, dan ging hij verloren, terwijl hij de helft van het Oude Testament uit zijn hoofd kent. Het waren mannen van de schrift, ik heb het u al wel eens meer verteld, waren in de tijd van de Heer Jezus, dat weten we ook vanuit de rabbijnse literatuur, mannen die hele Bijbelboeken, bijvoorbeeld het Bijbelboek Jesaja, gewoon uit hun hoofd konden opzeggen. Ik zeg gewoon, dat is natuurlijk niet gewoon, dat is uitzonderlijk. Ze werden getraind in de schrift. Zoals je dat ook merkt aan Paulus in zijn brief. Machtig in de uitleg van de schrift. Maar zo'n man is Nicodemus. Deed ook aan Bijbelstudie. Discussieerde urenlang met zijn collega's over moeilijke theologische onderwerpen. Wat zou dat voor iemand als Nicodemus zijn, als hij met die kennis en met die contacten en met die wetenschap zijn ogen openslaat in de eeuwige nacht? Nu ga ik er niet vanuit, gemeente, dat u zoveel weet als Nicodemus. Maar ik ga er wel vanuit dat u een Bijbeltje heeft. Wat zou het voor u zijn? Als je je ogen openslaat in de hel. En je kan je Bijbeltje niet meer open doen. Nicodemus bad meerdere keren per dag. Daar had de man de tijd voor. Maar hij maakte daar ook tijd voor. En ik ga ervan uit, gemeente, dat Nicodemus gewoon een oprechte man is geweest. Dat hij niet dat deed voor de mensen, om door hen gezien te worden. Maar dat hij ook als hij alleen was, bad. Wat als er nou iemand onder ons in de hel zijn ogen openslaat? En weet, ik kan nooit meer bidden. Wat als er iemand na deze preek verloren gaat? En dan wijs ik alleen maar naar Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En hij weet, het is voorbij. Zijn dat de redenen waarom u moet geloven in de zaligmaker? Ook de belangrijkste reden is dat God het wil dat u in hem gaat geloven. God wil het, gemeente. En dan zou er op dit moment iemand zijn die dat zo tegen zichzelf zegt. Ja, dominee, u kan dat makkelijk zeggen, maar ik weet niet eens hoe dat moet. Ga daarmee naar de Heer. Dat is toch geen schande als we tegen God gaan zeggen, ik weet het niet meer. Dat moment maakte Nicodemus ook mee in dat gesprek. Dat hij het niet meer wist. En we zagen de vorige keer, toen ging dat gesprek opeens kantelen. Toen vertelde de Heere Jezus tegen deze man die het niet meer wist, wie God is. Nicodemus, dit is nou de Heere. Die heeft de wereld van jouw duistere hart, vol onkunde en ongeloof, lief. En geeft aan die wereld zijn enige geboren zoon, opdat je zou buigen voor hem. Het gesprek is voorbij, gemeente, tussen de zaligmaker en Nicodemus. En dan staat Nicodemus op. Loopt hij naar de hal. Trekt zijn jas aan, deur gaat open, Nicodemus staat buiten, deur gaat dicht. Dan is het donker. Hij kwam uit het duister tot de zaligmaker. En hij verlaat nu het licht en gaat de duisternis in. Ik kijk even met u naar het laatste vers wat we gelezen hebben, vers 21. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Met die woorden in zijn hoofd gaat Nicodemus in het duister van de nacht steeds verder bij het licht vandaan, terug naar zijn oude leven. Hij ontmoet later zijn collega's, zijn godsdienst, zijn wereld. Maar er is één groot verschil, gemeente. Nicodemus is in de lichtkring van de zaligmaker geweest. En Christus grijpt Nicodemus vast en laat hem niet meer los. Wat doet het met Nicodemus? Nu hij deze boodschap heeft gehoord, wat er precies gebeurd is in zijn hart en leven en hoe de Heere dat heeft toegepast, dat weten we niet, maar we denken aan Jezus' woorden. De geest blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluiden, gij weet niet van waar hij komt en waar hij naartoe gaat. Alzo is het met een ieder die wederom geboren wordt. Maar het woord gaat werken in het hart van Nicodemus. En we komen hem aan het slot van het evangelie weer tegen. Als hij uit het duister terugstapt in de lichtkring van het kruis. En met dat hij Jezus' lichaam van dat kruis haalt, komt het werk van God openbaar in zijn leven. Hij begraaft de zaligmaker in de wetenschap dat hij de enige geboren zoon van God is, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nicodemus begraaft in die nacht, op die vrijdagavond, niet zijn hoop en niet zijn verwachting en zeker niet zijn geloof. Maar Nicodemus begraaft op die vrijdagavond Jezus Christus, Gods enige geboren zoon, die voor iemand als Nicodemus straf heeft gedragen, de schuld heeft ingelost, de dood is ingegaan, opdat Nicodemus het mag weten, die in mij gelooft, zal niet sterven, maar leeft tot in der eeuwigheid. Zo wordt wedergeboorte openbaar. Dat wordt zichtbaar in de schaduw van Jezus Christus. Daar is een zondaar op zijn plaats. Daar mag een zondaar God groot maken voor wie hij is. Hij is liefde. En voor wie hij door genade, voor iemand als Nicodemus, een Samaritaanse vrouw, mag ik vanmorgen u uitnodigen om ook uw naam in te lezen in het evangelie, voor wie God in Christus voor mij wil zijn. Amen.